Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer bijzondere aflevering op het programma staan, namelijk met IMF-bewindsvoerder namens Nederland en België, Marnix van Rij. Welkom Marnix.
Zeer veel dank.
Rajiv, natuurlijk zit ik ook met jou. Kijk je een beetje uit naar deze podcast?
Jazeker, ik kijk er heel erg naar uit. Het IMF, daar hebben we het al sinds de middelbare school over gehad. Er zijn meningen heel sterk over verdeeld. Er is denk ik ook heel veel misconceptie, dus ik ben benieuwd.
We kunnen er een hoop van leren.
We kunnen zeker heel veel van leren, ja.
Marnix, u bent nu net een jaar lang bewindsvoerder namens Nederland en België geweest bij het IMF. Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Ja, nou dat is toch wel een heel turbulent jaar geweest. Hè? Dus 1 november 2024 begonnen. 5 dagen daarna een nieuwe Amerikaanse president gekozen. En niet alleen een nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump. Maar ook de Republikeinse partij die een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat heeft behaald. Nou, dat laatste jaar hebben we gezien dat dat natuurlijk een grote invloed is, heeft gehad op de wereld. Niet alleen op de Verenigde Staten zelf, daar kan ik ook iets over vertellen, maar ook op de wereld. Nou, IMF is natuurlijk een multinationale instelling, een multilaterale instelling. 191 landen lid en zoals u terecht zei, al die leden kunnen niet aan de bestuurstafel zitten. Dus er zijn 25 kiesgroepen. En ik vertegenwoordig inderdaad de Nederlands-Belgische kiesgroep. Ik ben plaatsvervangend bewindvoerder. Mijn Belgische collega Jeroen Kliek is de bewindvoerder. En wij zijn een duo. Dus de ene 4 jaar is de Nederlander, de andere 4 jaar een Belg. Maar wij vertegenwoordigen 16 landen. En ik ben wel ook de vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden. Niet alleen Nederland hier in Europa, maar ook de 3 landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ja, het is, als ik het kort zou mogen samenvatten, dan is het inhoudelijk ontzettend interessant werk. Het IMF is natuurlijk ooit opgericht bij de conferentie van Bretton Woods, samen met de Wereldbank.
En daar zat naar de Tweede Wereldoorlog, ja, voor de luisteraar.
Ja, het is eigenlijk zelfs, die conferentie vond in de zomer van 1944 plaats. En dat was een duidelijk antwoord op, dat waren 44 landen. Eigenlijk nooit meer wilde een situatie zoals die zich tussen de twee wereldoorlogen had afgespeeld. En wat speelde zich af in de internationale financiële wereld? Er werd heel hard geconcurreerd op valuta. Landen werden kapot geconcurreerd. Handelsbalansen, betalingsbalansen die in elkaar vielen. En dat leidde natuurlijk vaak ook tot oorlog. Dus zeiden er moet in die nieuwe wereld die we gaan maken, moet er een multilaterale instelling zijn die eigenlijk maar één doel heeft en dat is macro-economische stabiliteit. En dat betekent monetair, dus in het beleid van de centrale banken, met name op de betalingsbalansen, maar ook als het om de begrotingspolitiek gaat van landen. En dan is het IMF een lender of last resort. Dus het IMF geeft geen leningen aan bedrijven of particulieren, maar alleen aan landen die in problemen komen.
En dan had ik nog een vraagje, want klopt het dat IMF tegelijkertijd met Wereldbank werd opgericht? En wat is eigenlijk de onderlinge relatie?
Ja, nou, die is best groot. Hè? Dus wij lenen, wij analyseren economieën. Dat is de tweede taak die we hebben. Dat is altijd het rapportcijfer wat je krijgt. Ook als je niet in problemen bent. Met aanbevelingen, adviezen voor de korte en de lange termijn. En het derde is dat wij, zoals dat dan heet, aan capacity development doen. Het is natuurlijk heel mooi om advies te geven om bijvoorbeeld je arbeidsmarkt te hervormen of je belastingpolitiek te hervormen. Maar heb je daar dan wel voldoende capaciteit voor? Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe implementeer je dat? Hoe voer je dat uit? Nou, over dat laatste onderwerp belastingen en belastingdienst weet ik natuurlijk heel veel. En ik zie al dat
vanwege uw ervaring als staatssecretaris bij Financiën in Nederland natuurlijk.
Ja, en ook de periode daarvoor. Maar dan, waarom zeg ik het? Omdat al in een zeer ontwikkelde economie als de Nederlandse het heel moeilijk is om belastinghervormingen door te voeren. En een belastingdienst op alle vlakken goed zijn werk te laten doen. Nou, laat staan als je het hebt over landen, de lage inkomenslanden of de ontwikkelende economieën. Dat zijn de 3 taken van het IMF. De Wereldbank daarentegen is er vooral om bijvoorbeeld landen te helpen in de reconstructie, bij de wederopbouw, bij infrastructuur, als het gaat om het omzetten van in de energietransitie bijvoorbeeld. Dus die geven ook leningen, maar die zijn dus niet gericht op de betalingsbalans en begrotingspolitiek. Dus het ligt vaak wel in het verlengde. Je moet elkaar natuurlijk niet tegenwerken, je moet elkaar versterken. En je hebt natuurlijk ook nog andere regionale, de Asian Development Bank.
Precies,
bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dus vaak zie je dat op basis van de analyses van het IMF er dan programma's worden gemaakt voor specifieke landen, waarbij het IMF een rol speelt, waar wij vaak katalyserend zijn. En dan de Wereldbank en andere donorlanden bijvoorbeeld inspringen.
Dan ook zo dat Wereldbank wel geld kan lenen aan bedrijven? En dan bijvoorbeeld daarmee via publieke garantstellingen en leningen juist privaat kapitaal kan ontsluiten?
Ja, dat laatste, dat kunnen ze. Dat gebeurt natuurlijk wel meer, niet zozeer aan bedrijven denk ik alleen, maar wel heel vaak in private-public partnershippen. Dat laatste, dat kan de Wereldbank wel doen, maar specifiek SEC aan bedrijven weer niet.
Ja, dat weet ik ook van de Cariben, van Suriname, dat ze daar wil via die public-private partnerships investeren
exact.
In industrieën.
Ja.
Dat is eigenlijk wel goed, want ik denk dat IMF dan achter de schermen voor het publiek de zaken regelt en financiert. En de Wereldbank meer echt voor dat de zichtbare fysieke zaken kan financieren, zoals scholen, infrastructuur en dergelijke.
Exact, ja. Dat is denk ik heel goed. Weergegeven. En nogmaals, we moeten elkaar versterken. Er zit wel één groot verschil. Hè? Dus de Wereldbank kan bijvoorbeeld de kapitaalmarkten op. Wij niet. Hè? Wij krijgen ons geld van centrale banken. Hè? Dus wij geven speciale trekkingsrechten uit die op de balansen komen van die centrale banken. En ja, via een herverdeling, hè? Als er dus een lening verstrekt wordt, worden die speciale trekkingsrechten gebruikt, omgezet in valuta. Die speciale trekkingsrechten, dat is een gemiddelde van een valutamandje. Maar dat betekent dus dat wij ongevoelig zijn voor de kapitaalmarkt. Dus waarom is dit belangrijk? Bijvoorbeeld eerder dit jaar speelde dan de vraag van, oh, gaan de Amerikanen zich terugtrekken uit het IMF? Toen heb ik in een interview gezegd, nou, daar hebben ze strikt genomen geen belang bij. Ze zijn wel de grootste aandeelhouder, noem het maar even zo. Met meer dan, ik geloof, 16,8% hebben ze de zeggenschap. Hebben ze een blokkerende minderheid ook. Maar het kost de Amerikaanse belastingbetaler, maar ook de Nederlandse belastingbetaler geen geld. Hè? Dus de IMF-trekkingsrechten lopen niet via de Nederlandse begroting. Dat gaat via de balans van de centrale banken.
Nou, en dat is natuurlijk nog naast de prijs dat als het IMF er niet zou zijn, er veel grotere macro-economische instabiliteit zou kunnen ontstaan op het moment dat landen niet geholpen kunnen worden die in nood verkeren.
Ja, en dat laatste is bijvoorbeeld voor de Amerikanen heel belangrijk. Als ik naar de grote programma's kijk die het IMF heeft uitstaan op landen. Hè? Nou, neem Argentinië, bijna 60 miljard.
Ja, het grootste toch? In de
ja.
En ook maar, langslopend zo'n
ja,
beetje, toch?
Ja, zeker. Daar zal ik straks iets over zeggen. En dan hebben we bijvoorbeeld Oekraïne, 15 miljard. Maar er zijn ook grote programma's op Pakistan, op Egypte. Maar
Pakistan heeft toch 25 pakketten
ja,
gehad?
Misschien de 26e.
Bij het IMF.
Ja, en ook, ja precies. En ook bijvoorbeeld Ecuador, El Salvador. Nou, deze Amerikaanse regering heeft gezegd, het westelijk halfrond, de Western Hemisphere, lees hun achtertuin. Centraal-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika zijn heel belangrijk. Dat is het eerste waar Rubio naartoe ging, was naar Midden-Amerika en naar de Cariben.
Ja.
En nou, we zien ook de belangstelling uit zich nu ook dat 40% van hun vloot heen en weer vaart voor Venezuela. Maar dat betekent dus dat daar een heel groot Amerikaans belang ligt. En dat zijn dus ook allemaal landen waar het IMF, of allemaal, veel landen waar het IMF dus ook een programma heeft. Dus het is ook een direct Amerikaans belang. Absoluut. Maar dat geldt ook voor het Midden-Oosten bijvoorbeeld.
Als we hier dan kunnen teruggaan naar de eerste vraag ook die ik stelde. U geeft denk ik heel goed aan wat de rol is van het IMF.
Ja.
Vanaf macro-economische stabiliteit proberen te creëren. Bedacht in de zomer van 1944. Daarna uitgerold, heeft bepaalde beleidsinstrumenten. Zorgt ervoor dat overheden altijd nog als een last resort, als een laatste optie bij het IMF geld kunnen lenen om betalingsbalansen in orde te brengen. Het gaat eigenlijk simpelweg om hoe landen met elkaar betalingen regelen, daar komt het in de kern op neer en daar kan het IMF dan eventueel op inspelen. om even heel simpel en plat te slaan. En het gaat best wel uit van multilateralisme.
Ja.
En als Trump afgelopen jaar ergens al mee gebroken heeft, zou je kunnen zeggen, is het met multilateralisme? Ja. Betekent het ook dat er binnen het IMF veel veranderd is sindsdien? Of valt dat toch mee?
Nou, een belangrijk moment was de reden, de speech die de Amerikaanse minister van Financiën uitsprak eind april.
Bessent.
Scott Bessent, dat was tijdens onze aprilvergaderingen. Dus er zijn twee momenten in het jaar dat zeg maar de hele wereld, financiële wereld, dus dat zijn gouverneurs, presidenten van centrale banken en ministers van Financiën met hun delegaties en soms ook premiers naar Washington DC komen. Nou, dat was dus ook in april en daar heeft hij in die redenvoering drie hele belangrijke dingen gezegd. Want er was best wel enige angst. Gaat Amerika zich wel of niet terugtrekken? Hij heeft gezegd, nee, wij blijven bij het IMF en bij de Wereldbank. Maar, dat gezegd hebbende, IMF en Wereldbank, ga terug naar je core business. Ga terug naar waar jullie ooit voor opgericht zijn bij Bretton Woods. Jullie zijn organisaties geworden die zich ook met allerlei zaken bezighouden die niks met macro-economie te maken hebben, met onevenwichtigheden in handelsbalansen of met begrotingspolitiek. Zoals mission creep noemde hij dat. Mission creep.
Wat is dat dan?
Nou, dan bedoelde hij bijvoorbeeld klimaat of gendervraagstukken. Of bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van sociale gelijkheid. Wat hij ook zei was, richt je nou eens op de grote onevenwichtigheden in de handel. Want daar ging het toch om, als IMF, toen jullie werden opgericht. Nou, dan heeft hij heel specifiek China. En hij heeft natuurlijk ook heel specifiek genoemd, met name de soms niet altijd transparante wijze waarop China ook als financier optreedt in de wereld, bijvoorbeeld in Afrika of in Central of in Midden-Amerika. Hij heeft ook iets gezegd over de organisaties SEC. Hij heeft niet het woord wat ik nu ga gebruiken, fat animal. Maar hij zei, ach, is het allemaal wel even efficiënt hoe jullie het intern hebben georganiseerd? En I keep you accountable on that. En daar is hij op teruggekomen in oktober.
Dat is dus het tweede belangrijke moment van het IMF.
Ja, dat was dus ook weer tijdens de jaarvergadering. Toen kwam hij in zijn IMF statement, hè, zoals iedere minister van Financiën. Toen heeft hij op die punten die ik net noemde ook wat concreter aangegeven wat hij daar allemaal mee bedoelt. Wat is de Amerikaanse opstelling op dit moment bij het IMF? Stemmen ze overal tegen? Als het bijvoorbeeld een klimaatfinancieringsvoorstel is in het pakket met Pakistan voor 1 miljard of met Egypte ook voor 1 miljard. Nee,
nee,
dat doen ze niet.
Dat is voorgestemd, ja.
Ze onthouden zich.
Of onthouden, ja.
Dus ze zijn heel kritisch. Ze stellen ook, vind ik, want ik vind namelijk helemaal niks mis mee, je moet niet ieder jaar, maar dat je eens in de zoveel tijd als organisatie zegt, waartoe waren wij op aarde?
Vindt u de kritiek van Scott Bessent terecht? Want je zou bijvoorbeeld over klimaat kunnen zeggen, klimaatverandering heeft gigantische financiële kosten en brengt grote risico's met zich mee en is in die zin wel degelijk onderdeel van het macro-economisch domein.
Ja.
En om dat stabiel te houden, moet het IMF daar ook mee in de weer.
Ja.
Hoe staat u hier tegenover?
Ja, nou, ik ben voorzitter van een netwerk binnen het bestuur wat zich met klimaat bezighoudt. Toen ik begon waren er 16 vertegenwoordigers van 16 kiesgroepen. Hè. We hebben er 25 lid van, nu inmiddels 24.
Kunt u een paar voorbeelden geven van de landen die bij de Nederlands-Belgische kiesgroep zitten?
Ja, dat is Oekraïne bijvoorbeeld. Maar dat is ook Moldavië, dat is Armenië, dat is Georgië. Dat is op de West-Balkan, is dat Bosnië, Herzegovina, Kroatië, Noord-Macedonië.
Oh, het is niet per se geografisch bij elkaar.
Nee, Montenegro. Okay. Het is historisch wel verklaarbaar. Israël zit bij ons, maar ook Andorra. En uiteraard de Benelux-landen.
Volgens mij Nederland kan deze echt op sleeptouw nemen. Want ik kan me voorstellen dat deze landen minder, wil ik niet te generaliserend spreken, maar minder ervaring, minder expertise hebben op deze monetaire economische thema's.
Ja, het is, kijk, wij krijgen, maar ik zal straks antwoord geven op de vraag over klimaat.
Uitstekend, ja.
Wij krijgen altijd input van wat wij noemen de hoofdsteden. Hè, dus als er een voorstel is, ik noem maar wat, een artikel 4, hè, dan wordt de economie van een land doorgelicht op, nou, laten we zeggen Senegal of Botswana. Dan krijgen wij in Washington input van ons ministerie van Financiën, afhankelijk van ook de centrale bank, Amsterdam, Nederlandse bank, en soms ook van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het landen zijn waar wij ontwikkelingssamenwerking mee doen of ontwikkelingshulp aan geven. Hetzelfde gebeurt met België. Dus de Belgische Centrale Bank is ook zeer goed geëquipeerd, geeft ook altijd input. En dat geldt ook voor het Belgische ministerie van Financiën en soms ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan zie je gewoon dat Nederland en België vanaf het begin af aan lid waren van het IMF, dat er heel veel kennis zit. Nou, sommige landen doen het ook bij sommige onderwerpen, maar dan is het ja, in mindere mate.
Neemt u dat dan, als ik toch nog één vervolgvraag mag stellen voordat u de vraag over klimaatverandering gaat beantwoorden, dan ook altijd de belangen van deze landen mee? Dus worden die heel bewust afgewogen, zodat er niet alleen een Nederlands-Belgisch oordeel geveld wordt, maar ook duidelijk rekening gehouden wordt met de Oekraïnse, de Moldavische, de Bosnische belangen?
Ja. Ja, zeker. Kijk, wij vertegenwoordigen dus die 16 landen. Wij zijn alleen maar in ons functioneren geslaagd, in ons doel, als we niet alleen de kiesgroep bij elkaar houden, maar ook de kiesgroep goed vertegenwoordigen. Dat betekent ieder land. En die delegaties van die 16 landen komen ook in het voorjaar en in het najaar naar Washington DC. En tussentijds hebben we natuurlijk ook nog overleg, bilateraal.
Op ambtelijk niveau dan, denk ik.
Ja, maar ook wel bijvoorbeeld als er een artikel 4 missie is naar Luxemburg. Dan gaat onze Luxemburgse...
Wat is een artikel 4 missie?
Nou, dat is wanneer de economie wordt doorgelicht.
Ja.
Dat is die röntgenfoto, zoals ik het dan noem. Nou, die hebben wij als Nederland ook. Dan gaat de Nederlandse adviseur mee. Ik ga dan ook een deel mee, omdat het Nederland is. En daarnaast hebben wij nog één keer per jaar een kiesgroepvergadering. Die is alleen voor de kiesgroep. Die is altijd in juni. En die is altijd in een gastland. Laatste keer was Luxemburg. Volgend jaar wordt het Bulgarije.
Helder. Klimaatverandering.
Klimaatverandering, ja. Nee, zeer veel dank voor die vraag. Want dit is dus echt ook iets wat heel actueel is. Laat ik beginnen eerst inhoudelijk. Er is geen discussie mogelijk wat mij betreft over de vraag of klimaat macro-economisch kritisch is. En waarom niet? Omdat klimaatverandering heeft een impact op landen. Of zoals een van mijn Afrikaanse collega's zei, een Afrikaanse kiesgroep aanvoert: climate has the most impact in our region, but we are the least prepared. En waarom?
En ze zijn ook degene die het minste het kunnen beïnvloeden.
Ja, dus dan hebben we het... Aan de ene kant hebben we het dan natuurlijk... dat kan gaan van droogte, overstromingen. Ook natuurlijk orkanen. Maar tegelijk en met de stijgende zeespiegel, de invloed op bijvoorbeeld op de kleinere eilanden in de Pacific, of een van de eilanden waar ik kringcommissaris ben geweest, Sint Eustatius, waar ik ook nog een huis heb. Midden in het Caribisch gebied, heeft natuurlijk grote invloed. Wat betekent dan macro-economisch kritisch? Kijk, als een verzekeringsmaatschappij niet meer de risico's wil verzekeren, bijvoorbeeld op Caribische eilanden, gelukkig kan ik mijn huis nog verzekeren tegen orkaanschade, bijvoorbeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen waar mensen, de verzekeringsmaatschappij zeggen, ja sorry, dat gaan wij niet meer verzekeren of niet meer in dezelfde mate verzekeren.
Bosbranden in Griekenland bijvoorbeeld.
Exact. En wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan als zoiets voordoet? Wie gaat die schade dan wel betalen? Of als verzekeringsmaatschappijen het wel verzekeren, maar daardoor in grote problemen komen als ze moeten gaan uitbetalen? Nou, dat heeft natuurlijk regelrecht te maken. En dit geldt niet alleen voor verzekeringsmaatschappijen. Dit geldt natuurlijk ook voor banken, commerciële banken die uitzettingen hebben op de financiële stabiliteit van landen. Nou, dat is de taak van centrale banken. Die moeten daartoe zitten. Dus centrale banken hebben ook de lead genomen, waaronder vooral de Banque de France, maar ook de Nederlandse bank, maar ook daardoor de Europese Centrale Bank, die dus een heel beleid ontwikkeld hebben ten aanzien van klimaatbeleid. En dan gaat het dus om climate adaptation, aanpassing, maar ook mitigation. Maar wat dus vooral monetair en voor de financiële. Dat is één, vanuit risico. Maar dit geldt natuurlijk ook voor begrotingen. Bijvoorbeeld, Oeganda krijgt te maken met enorme overstromingen. Wat betekent dat voor de schuldenpositie van dat land? Want ja, de uitgaven gaan omhoog. Wat betekent dat voor de begrotingstekorten? Hoe kan je je daarop voorbereiden? Nou, daar heeft de IMF allerlei niet alleen analyses voor gemaakt, maar ook tools voor gemaakt, waarbij ze die landen kunnen helpen in de planning. Dus dat is hartstikke macro-economisch kritisch.
Heeft u zich daardoor, en heeft de Nederlands-Belgische kiesgroep zich daardoor ook afgezet tegen het betoog van Scott Bessent? Hoe gaat dat in zijn werk? Want jullie zijn het ermee om eens.
Nee, dus dat moet je vooral niet doen. Want dan haal je de politiek binnen. Dus ik ben voorzitter van een netwerk binnen het bestuur, zoals ik zojuist zei. Wat ik van 16 naar 24 landen. En ik heb gezegd, ja, klimaat moest bevochten worden tussen 2016 en 2020. Ja, dat was onder Lagarde en een van mijn voorgangers, Richard Doornbos, heeft dat namens de kiesgroep toen ook. Ja, klimaat werd onderdeel van de strategie van het IMF. Dan krijgen we dus de periode 21-25, dat is als tweede fase. Nou, ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Monetair, begrotingspolitiek, tools, analyses die gemaakt worden. Heel veel publicaties ook. Nou, publicaties wel een beetje duizend bloemen bloeien. Toen ik me aan het oriënteren was, dacht ik, wie heeft er niet over klimaat gepubliceerd de afgelopen jaren binnen het IMF?
En nu zitten moeilijk te volgen.
En nu zitten we in de derde fase. En dat is in die zin prima om de vraag te stellen, wat is je core business? Daar hoort dit ook bij. Er is een hele grote meerderheid in het bestuur die echt vindt dat klimaat macro-economisch is en dat het IMF daar een rol te vervullen heeft, maar wel vanuit
monetaire
en begrotingspolitiek. En dan ga je dus niet de strijd aan, maar dan ga je, en daar zitten we overigens middenin, maar dan ga je dus aanscherpen wat dat betekent. En ook
dus daarmee, ga je het zo dusdanig interpreteren dat je uiteindelijk alsnog klimaat als macro kritisch kunt beschouwen, maar tegelijkertijd wel recht kunt doen aan jouw kernbestaansrecht.
Exact. En daar zitten we overigens middenin. Ik heb wel de Amerikaanse collega ervan overtuigd, kom ook bij mijn netwerk. Want mijn netwerk is niet een besluitvormend orgaan binnen het IMF. Het is zelfs niet een, zoals ik dan zeg, een pre-decision making body. Maar wij wisselen hier informatie uit, ook met de staf. Dus het is veel meer gelinkt aan ook wat staf doet, wat management vindt, dan dat we allemaal externe sprekers binnenhalen, et cetera. Want voordat je het weet, zit je dan in een ideologisch debat. Als fiscalist zeg ik, want ik heb natuurlijk ervaring met het klimaatbeleid in Nederland. Hè? Rob Jetten was de minister voor Klimaat, ik de staatssecretaris. Het is ook heel het vinden van de juiste balans tussen subsidies, normeren en beprijzen. Ja, dat is natuurlijk, dat is iets wat echt moet gebeuren als je aan klimaatbeleid doet, maar waar je ook werkende weg steeds naar de juiste oplossingen moet vinden. En dan zeg ik over, probeer die discussie technisch te houden binnen het IMF. Wat ik als fiscalist ook al zei, hou het technisch en saai.
Ja. Politiseer je, dan kunnen ze er, dan jaag je ze ook niet tegen je in het harnas.
En wordt er dan ook gekeken naar bijvoorbeeld, als we naar het klimaat kijken, dan ben ik wel benieuwd naar het China-argument. Het rol van ook hier weer van de Wereldbank. Dus dat IMF kan zeggen, inderdaad, wij houden ons bezig met echt het monetaire gedeelte. Maar het bouwen van dijken, echt het klimaat adaptief maken van landen, dat laten we echt aan de Wereldbank over. Dat kan ook dat past ook binnen hun core business.
Ja. Dat is een heel goed punt. Want de Wereldbank doet natuurlijk in financiële zin op klimaat veel meer dan wat wij doen. Ja. Wij hebben wel een fonds.
En volgens mij brengt de Wereldbank nog veel meer rapporten uit over klimaat dan het IMF doet.
Ja, nou ik had al een, ik had heel wat uurtjes al besteed om het voor het IMF. Ik moet heel eerlijk toegeven, van de Wereldbank heb ik ze echt.
Sorry.
maar dat gaan we dan, het is een mooie opgave voor de komend jaar.
Voor kerst.
Ja, maar, precies.
Wat ik heel interessant vind, is dat Bessent ook aangaf, los van dat IMF even naar zichzelf moet kijken, core business moet regelen, dat ze ook moeten kijken naar de handelsverstoringen in de wereld, met name die door China worden veroorzaakt. En dat China, als het ware, in die zin een onbetrouwbare handelspartner is, los van naar de Verenigde Staten, ook naar andere Global South-landen. Had hij daar eigenlijk wel, of heeft hij daar een punt, volgens jou?
Nou ja, kijk, dat
en is daar ook een rol voor het IMF weg?
Ja, nou kijk, wij noemen dan external balances. Hè? Dus inderdaad, hoe ziet een handelsbalans eruit? Maar goed, laten we dan ook even gewoon naar Nederland kijken. Wij hebben ook structureel een overschot op onze handelsbalans en op onze betalingsbalans.
Relatief aan ons BBP het grootste ter wereld van nog enigszins landen met omvang. Dat is niet normaal, want dan zie je wel eens een horizontale en een verticale grafiek. Houd het even in je hoofd. En dan zie je Japan en Duitsland helemaal rechtsboven staan en denk je, oh wauw, die hebben een groot handelsoverschot ten opzichte van het BBP. En dan moet je even uitzoomen en dan zie je nog veel meer naar rechtsboven toe. Zie je Nederland staan. Ja. Bizar hoe groot het ons
ja,
is.
Ja, dus ook als wij dan zo'n artikel 4 missie hebben, dan worden die cijfers natuurlijk ook gegeven. Hè? En dan krijg je natuurlijk in het bestuur daar ook opmerkingen over. Hè? Van, ja, maar wacht even, dat is bijna 10%. Nou, en dan moeten wij altijd weer uitleggen hoe dat is samengesteld. Hè? Want ja, je moet ook geen appels met peren vergelijken. Wij zijn natuurlijk voor een klein land.
Overslag, precies.
We hebben een relatief grote economie met natuurlijk veel overslag. Maar ook zijn wij natuurlijk een heel aantrekkelijk land. Met name voor de Amerikaanse bedrijven investeren heel veel in ons land. Niet alleen in ons land zelf, maar ook bijvoorbeeld, hè, dat weet ik natuurlijk ook als fiscalist, holdingmaatschappijen, financieringsmaatschappijen, dus heel veel geldstromen gaan daar doorheen. Als je even zijstapje, ja. Moeten we niet te hard zeggen hoor, maar ik heb ook wel eens een keer gewoon binnen de Kamers tegen de Amerikanen gezegd, ja, als wij jullie formule loslaten, die jullie voor de rest van de wereld hebben bedacht, dan moeten wij hogere tarieven in rekening gaan brengen, want ja, wij hebben een tekort met jullie. Wij zijn een van de weinige landen die een tekort hebben, maar dat komt natuurlijk door die doorvoer van die Rotterdamse haven.
Ja.
En dat komt ook door het LNG, toen wij natuurlijk het stopten met de gasimport uit Rusland en de eigen exploitatie in Groningen. Maar terug naar die vraag. Ja, nee, dit is natuurlijk een van de issues. Hè. Dit is heel concreet gezegd door Bessent. Ja, ligt daar nou een directe rol? Ja, wij gaan een artikel 4 missie doen, zowel naar de Verenigde Staten als naar China. Dus wij gaan beide economieën doorlichten. En dan wordt de grote vraag, hè, Keynes, een van de bedenkers van het IMF, met White. Keynes heeft gezegd een honest truth teller zijn. Gaat het IMF, ik ga geen antwoord geven op die vraag, maar dat wordt dus spannend. Gaat het IMF de vinger op de zere plek leggen als het om de federale overheidsschulden van de Verenigde Staten gaat? De hoogte daarvan, ook als percentage van het bruto nationaal product en ook het begrotingstekort.
Nu is het
de 38 triljoen.
Ja, het is nu iets van, wat is het, 110% van het BBP in de Verenigde Staten? Of ja. 110, 150?
Ja, ietsjes, nou, 100, het ligt volgens mij op 110, maar ja, ze verzamelen geen data meer. Hè, dus we weten het nog niet precies, nee, maar in die orde van grootte. Het ligt volgens mij nog wel ietsjes lager, maar het gaat heel snel die kant op. Ja, het blijft altijd. Het zegt overigens wel iets over de grootte van de Amerikaanse economie.
Klopt.
Ja, ja. Als wij hebben een economie, ik zeg altijd, richting van 1 trillion, ietsjes meer. Hè? Ja. Dus 1 biljoen, zij dus ruim 30.
Ja.
Ja. Maar dan, dat wordt natuurlijk de vraag. En ook over het.
En ook de stabiliteit van de dollar, als ik nog aan de Amerikaanse doorrichting wat mag toevoegen.
Ja. Ja.
Denkt u dat die instabieler kan gaan worden?
Ik vind dat riskant om daarover uitspraak te doen. Ik zal het uitleggen. De dollar is op dit moment nog steeds de grootste munteenheid. Wij zijn ook als IMF bezig, dat is natuurlijk onze staf, om te kijken. Want ze doen zich allerlei nieuwe ontwikkelingen voor. Qua innovaties, neem de stablecoin.
De Genius Act in de Verenigde Staten. Voor de luisteraar, de Genius Act komt er eigenlijk op neer dat de bepaalde cryptovaluta gelijkgesteld gaan worden aan de dollar, waarmee ze een soort hardere waarde kunnen gaan krijgen. En op die manier kan de Verenigde Staten zich meer verankeren in die nieuwe cryptowereld, als ook echt zorgen dat de dollar steviger verankerd blijft. Dat is het idee hierachter.
Ja, dat, kijk, en dan noemen ze het inderdaad stablecoin, omdat ze dan zeggen, hè, want crypto's zelf zijn natuurlijk ontzettend bewegelijk. Dat is natuurlijk voor een deel speculeren en ook heel erg afhankelijk wie het uitgeven. Maar bij een stablecoin wordt inderdaad jouw investering in zo'n coin wordt gedekt door T-bills. Hè? Dus door kortlopende Amerikaanse obligaties. En dat is natuurlijk interessant voor de dollar, maar is ook interessant voor de financiering van hun tekorten.
Ja.
Nou, we staan aan het begin daarvan. Maar die inderdaad.
Het kan toch ook wel riskant worden uiteindelijk?
Er is natuurlijk grote zorg bij centrale banken, zoals de Europese Centrale Bank. Waar gaat dit toe leiden? Ja, want krijg je een parallel circuit buiten de centrale banken om. Tegelijkertijd, de Genius Act is aangenomen, bipartisan. Dus het is een innovatie die eigenlijk ook, hè, ja, een van de sleutelwoorden is deregulering. Maar goed, wat ik ermee wil zeggen is, wordt heel interessant. Ja. Wat de analyse van het IMF wordt van de Amerikaanse...
Als ze bij beide kanten even streng zullen zijn. Dan is het denk ik een mooie brug ook naar het volgende onderwerp.
Ja, maar ik wilde heel even afmaken. Ja. Ditzelfde geldt natuurlijk voor China. Daar komt ook een artikel 4 analyse. En het is natuurlijk bekend dat de Chinese economie is veel te veel afhankelijk van dat succesvolle exportformule. En de Chinese economie heeft ook zijn kwetsbaarheden. Als we kijken naar bijvoorbeeld de financiering van het vastgoed.
En ze hebben toch een hoger schuld dan de Verenigde Staten. Als je privaat en publiek bij elkaar optelt, ja, en wordt vaak vergeten. En ook lagere overheden nog eens bij optelt.
Ja, ja, en dat is, ik ben in 1999 voor het eerst in China geweest. En het allereerste wat ik daar leerde, ik was zowel in Shanghai, Beijing, maar ook in de Jilin-provincie in Changchun. Dat is dan een middelgrote Chinese stad met 6 miljoen inwoners. Dat is altijd, ik had toen allerlei afspraken en dan vroeg ik iedere keer, En hoe ziet jullie organogram eruit? Wie is nou eigenaar eigenlijk van die bedrijven? Ja, dan werd het ijzig stil. Ze zaten wel met 5 of 6 mensen en ook vertalers. Want dat is die intransparantie. Waarbij, wat is publiek en wat is privaat? En er zitten dus kwetsbaarheden in die Chinese economie. En er zitten ook kwetsbaarheden met name natuurlijk op het punt. Hè. Ze hebben een bewonderenswaardig veel mensen uit de armoede gehaald en naar de middenklasse. Maar zij zouden, dat is ook advies van IMF, maar ook van anderen, jaag je de consumptie nou eens in je eigen land aan.
Ja. Dus want daar heb ik zelf dan veel studie naar gedaan. Dat er volgens mij in China een enorme angst is dat uiteindelijk als je gaat van een exportgedreven industriële economie naar een diensteneconomie en consumptiegedreven economie, dat landen dan ook gaan democratiseren. En dat misschien wel de CCP angstig is dat die democratisering plaatsvindt op het moment dat ze vrij baan geven aan die consumptiegedreven diensteneconomie. Wordt dat wel eens meegenomen in de beschouwing? Ik snap dat het lastig is natuurlijk namens het IMF, maar eerder breder.
Ja, ja, kijk, wij doen natuurlijk geen uitspraken zeg maar over de politieke regimes. Op zichzelf zegt mij deze analyse wel wat. Ik heb eerder dit jaar een biografie over Xi Jinping gelezen van die journalist van de Wall Street Journal. The one party, heet het geloof ik. Hij gaat hier ook op in.
Kijk, oh, gaat hier ook? Oh, dan wil ik hem ook wel eens lezen. Ik heb
het
niet gelezen.
Het is een zeer interessante. Ik geef zo meteen de echte titel, want ik schrijf altijd de titels op in mijn notes. Maar dit is een, hij gaat onder meer daar ook op in. Terug, kijk, dat is wel in die zin natuurlijk heel interessant wat we nu bespreken. Want kijk, het IMF gaat geen uitspraken doen over, zeg maar, politieke consequenties.
Logisch.
Het IMF moet in zijn advisering natuurlijk wel altijd rekening houden met de, zoals we dat dan noemen, de political economy. Het is aan landen zelf natuurlijk, hè, die vragen en die krijgen ook dat advies, daar hebben ze ook recht op als lid, of ze er wel of niet iets mee doen. Dat geldt natuurlijk zeker voor deze twee hele grote machtsblokken.
Ja, wat ons denk ik misschien ook het bruggen dat jij net wilde slaan, Rajiv, namelijk naar het mondiale zuiden toe.
Ja.
IMF is vaak geportretteerd als machtsinstrument van het Westen, van de Verenigde Staten en ook in mindere mate Europa.
En een neoliberaal.
En een neoliberaal project dat allerlei landen misschien nog wel erg armoede heeft bezorgd met bepaalde programma's in de jaren 80 en 90. Door het verzwakken van de staat, juist daar waar de staat sterker had moeten worden. Dat is vaak uit de kritiek. Hoe staat u tegenover deze kritiek vanuit het mondiale zuiden? Vanuit bepaalde mensen op het ander deel van het politieke spectrum? Moet er juist niet meer ideologisch debat plaatsvinden? Het is een beetje een packagevraag, maar ik hoop dat u op deze kritiek kunt reageren.
Want het beeld is dat vanaf, of misschien iets voor Christine Lagarde, de zaken wel enigszins veranderd zijn. Dat de IMF nu wel zeker wat minder in die zin neoliberaal economisch beleid voortschrijft.
Ja. Nou ja, het wordt ook geloof ik wel eens de Washington Consensus.
Ja, de Washington Consensus.
Nou, wat ik ervaar in het afgelopen jaar, dat niet eens zozeer nu de kritiek is van bijvoorbeeld de BRICS, Unosono. Ik zal een paar voorbeelden geven. Kijk, in Afrikaanse landen komt het IMF soms met advies, maar ook soms met programma's. Het grote verschil tussen een advies en een programma is, als jij een programma krijgt, dan zitten daar voorwaarden aan. Daar ga je mee akkoord of daar ga je niet mee akkoord. Nou is het natuurlijk niet zo dat altijd landen het heel eenvoudig voor het zeggen hebben als je op je gat ligt. Neem Griekenland. Wat zou er met Griekenland gebeurd zijn, met de kennis naar het heden, als, terugkijkend naar het verleden, bij de Griekenlandcrisis, als het IMF niet in de frontlinie, hè? Want de toenmalige Griekse regering wilde zich niet de les laten lezen door Brussel of Frankfurt. En dat is vaak de rol die het IMF speelt. Die wordt dan toch meer gezien, meer objectief, als vanuit puur een economische analyse. En dan gaat het om of ze katalyserend zijn of niet, of ze anderen meekrijgen of niet. Maar uiteindelijk gaat het erom, en een van mijn Afrikaanse collega's vertelde mij toen hij minister van Financiën was, nadat zijn president vermoord was, moest hij terugkomen. Hij werkte toen bij het IMF in de staf. En hij zei, dat was een hele moeilijke tijd voor ons land. En toen kwam het IMF. En het IMF kan alleen maar succesvol zijn als als ze oog hebben voor de political economy, zoals ik al zei. Dus hoe liggen de krachtsverhoudingen in een land? Is er voldoende draagvlak voor hervormingen? Of als onze voorstellen worden uitgevoerd, bezuinigen we dan een land kapot en duwen ze de armoede in? Een van de onderwerpen waar wij als kiesgroep ook aandacht steeds aan besteden is, en dat is denk ik nieuw, ook als antwoord op die vraag, dat heet dan de social acceptability. En wat houdt dat in? In Nederlandse termen, is er wel voldoende draagvlak? En gaan mensen niet verder door het ijs zakken? Met name lage inkomens of mensen die in armoede. Gaat de armoede groter worden als we het doen of niet? En dat heeft natuurlijk te maken met de intensiteit van de voorwaarden die een IMF stelt, maar ook, zoals wij dat noemen, de sequence. Je kan natuurlijk met een pakket komen, kun je zeggen, ja, dat moet allemaal nu binnen 3 jaar worden uitgevoerd. Ja, dan kan je een land ook dus precies de verkeerde kant op krijgen. Ik heb altijd zelf ook, omdat ik natuurlijk politicus ben geweest, staatssecretaris, ik heb zelf in het kabinet gezeten, ik heb altijd hier oog voor. Ik vraag ook altijd door in de board. En dat vinden vertegenwoordigers van andere landen, bijvoorbeeld Amerika of Zuid-Amerika, die vinden dat, of Azië, die vinden dat heel prettig. Want dan zeg ik, ja, dit is op zichzelf economisch een goed advies. U zegt dat de BTW moet worden ingevoerd, of dat de BTW verhoogd moet worden, of u zegt dat de belastinguitgaven beperkt moeten worden. Maar heeft u ook goed gekeken naar, is er voldoende wetgevende capaciteit om dat te doen? Dat is 1. En 2, als die er dan is, is het politiek haalbaar? En 3, kan het ook uitgevoerd worden, in dit geval door belastingdiensten? Ja, dan komen ze meestal in de boord, zeg maar ook daarna. Dan zeggen ze, dat is ook iemand die
aan de uitvoering denkt.
Ja, en niet alleen maar op een hele
theoretische,
zuivere, theoretische, economische.
Oppervlakkig? Dat is het niet.
Nee. Daar ben ik dus echt heel erg van onder de indruk gekomen. Hoe ongelooflijk diepgravend die analyses zijn. Maar dat is wel modellenwerkelijkheid.
Ja. Ja, dus in die zin vind ik het ook, als je geen rekening houdt met de politieke realiteit of de uitvoeringscapaciteit, dan vind ik het ergens wat oppervlakkig. Natuurlijk kunnen die modellen heel erg vernuftig en diepgaand zijn. Ja. Maar je moet natuurlijk altijd rekening houden met de politieke realiteiten.
Jawel, maar want u vroeg naar de verschillen van de Washington Consensus. Dat is, vind ik, in positieve zin veranderd.
Ja.
Want dan ga ik het over de derde poot hebben, die capacity development. Technische assistentie. Klopt. Het IMF geeft heel veel juist ook implementatieadviezen. En daar hebben daar dan natuurlijk ook wat aan. Doen ze dan ook altijd?
Hè? Sri Lanka bijvoorbeeld.
Ja,
heeft daar
Sri Lanka is eigenlijk tot nu toe, je moet altijd voorzichtig zijn, is een geweldig goed voorbeeld.
Modelvoorbeeld.
Ja. Dat was, ik ben ook naar een van de presentaties in het voorjaar geweest. Ik heb ook met mijn collega van Sri Lanka, want die wilde ook, dat is ook heel leuk, de informele kant van dit werk. Dus dan zie ik dat er een specialist is, bijvoorbeeld op klimaatbeleid. Ja, dan ga je daar eens een aparte afspraak mee maken. Of dat ze in hun land bijzondere begrotingsproblematiek hebben. En ze komen dan bijvoorbeeld naar mij toe, omdat ze weten dat ik fiscale kennis heb. Dus mijn collega van Sri Lanka deed dat. Dus dat is inderdaad een heel goed voorbeeld
Maar als je, en is deze capacity building vanuit het IMF ook een soort toenadering geweest naar opkomende landen?
Ja, zeer zeker. En we hebben nu geloof ik 17 regionale centra. Dus dat is ook niet vanuit het hoofdkantoor op verre afstand. Nee, die centra zitten gewoon ook in Afrika, Azië. Okay. En er komt er nu ook eentje voor Zuidoost-Europa. Wat weer voor onze kiesgroep heel belangrijk is. Ja. 5 landen daarin, maar niet alleen voor onze kiesgroep.
Weet u in welk land dat gaat komen?
Nou, er wordt nog over nagedacht. Wenen is kandidaat. Ja. Rome heeft zijn vinger op.
Het moet een leuk hoofdstad zijn.
Ja, volgens mij gaat het ook heel vaak om waar kun je goede talenten aantrekken. Toch nog even een laatste vraag over kritiek vanuit het mondiale zuiden.
Ja.
Heeft u het idee dat hiermee voldoende tegemoet is gekomen aan de kritiek vanuit het mondiale zuiden? Of zijn er nog meer hervormingen nodig? Bijvoorbeeld over zeggenschap en over hoe macro-economische verhoudingen op dit moment binnen het, de wereldhandel liggen en ook zijn invloed hebben op het IMF.
Ja, precies. Dus precies die twee punten. Als je natuurlijk kijkt, hè, ik heb het over die bestuurstafel gehad. Hè, dus dan zit ik daar in die stoel. Nou, dan is Europa toch wel nog redelijk oververtegenwoordigd als je naar de grootte van de verschillende economieën kijkt. Dus die vraag die gaat echt de komende jaren, of 15 jaar, ja, dat kan haast niet anders dan dat we een verschuiving zien in zeggenschapsrechten. En daar hebben de BRICS het ook regelmatig over. Absoluut.
Doet Nederland daar ook wel eens een voorstel voor namens de kiesgroep?
Nee, kijk, het interessante is, wij hebben als Nederland en België, hebben wij eigenlijk al heel erg op tijd ingezien dat op langere termijn het niet een haalbare kaart was om een Nederlandse kiesgroep en een Belgische kiesgroep te hebben. Wij hebben dus een kiesgroep met 16 landen. Wij hebben eigenlijk al gedaan wat ook anderen zouden of kunnen doen of misschien straks moeten doen.
Dus dan zie je ook al in de reactie verschillende snelheden vanuit Europese landen. Ja. Nederland is daar in uw ogen vrij voortvarend te werk gegaan samen met de Belgen.
Samen met de Belgen. En tegelijkertijd zoeken we elkaar ook op. We hebben een overleg, hè, dus zowel vanuit Brussel als vanuit Washington DC. Hè, wat we EURIMF noemen, dus Europa IMF. En dat betekent dat daar waar dat mogelijk is, zoeken we naar een gemeenschappelijke lijn van de EU-landen over onderwerp. Sta je samen natuurlijk toch sterk.
Lukt dat een beetje?
Dat lukt heel goed. Ja, dat lukt overigens ook steeds beter. Wij krijgen dat voorzitterschap vanaf volgend jaar. Nu is het een Italiaanse collega. Mijn Belgische collega Jeroen Kliek en ik hebben allebei hij was adviseur, zijn laatste functie in het kabinet van minister-president De Croo. En hij heeft dus ook een heel goed netwerk in Brussel, ik zelf ook. En wij zijn misschien, je hebt natuurlijk ook mensen die, we hebben ongelooflijk veel goede mensen die hele goede macro-economen zijn, die bijvoorbeeld van centrale banken komen. Hij is overigens ooit begonnen als macro-econoom, ik ben fiscalist, dus we vullen elkaar goed aan. Maar we hebben allebei een politieke antenne ook. Je moet natuurlijk veel je informatie ophalen bij verschillende bronnen. We hebben het over de autoriteiten gehad, maar ook anderszins. Maar dat EURIMF, dat functioneert eigenlijk goed. Maar terug naar de vraag. Ja, de BRICS hebben bijvoorbeeld, als er een benoeming komt. Ik geef maar een voorbeeld. Er zijn best wel wat vacatures de laatste tijd geweest. Nou, de eerste plaatsvervangend managing director, die gaat al naar Amerika toe, is de ongeschreven regel. Is nu ook gebeurd. Hè? Dat is de rechterhand van Bessent. Dan Katz heeft die functie gekregen. Gina Copinat was het daarvoor. Dat is een briljante econome. Ook chief economist bij IMF geweest. Ja, die is nu hoogleraar in Harvard. Maar bijvoorbeeld een van de belangrijkste posten. Dat is dan zeg maar het directoraat wat alles rondom strategie en beleid doet. Want er gebeurt ook heel veel aan beleid. Daar had ik daarnet ook iets over moeten zeggen. Wat ik nu ga zeggen, bedoel ik positief. Hè? Ik heb het ook wel eens in een krant gezegd. Het IMF is een van de meest ragfijne, goed georganiseerde bureaucratieën die ik ooit heb gezien. En dat kan ook niet anders, want het is multilateraal. Het is op consensus gericht. Het heeft zich in 80 jaar ontwikkeld. Maar als je gewoon naar... Dat is allemaal vastgelegd in beleid. Ook schriftelijk. En dat kan niet anders. Want
wij als bestuurskundig economen zijn er alleen maar van onder de indruk.
Ja.
Van goede bureaucratieën. Nou zullen we niet zeggen, kunnen onze vingers aflikken. Maar dat vinden wij juist een heel positief iets. Geen negatieve connotatie daar.
Ja. Nee, maar ik ben daar heel blij mee. Want ik zeg het ook altijd, met de juiste connotatie. Ja. En het was uiteraard Max Weber die dat al zei.
Klopt.
En Weberkunde.
Ja, een van mijn goede vrienden die helaas overleden is, Bram Peper. Daar heb ik eindeloos met hem ook over gehad. Die was natuurlijk socioloog van huis uit en een echte ook intellectueel met veel ideeën ook over bestuur. Dus er is niks mis met een goede bureaucratie. Precies. Sterker nog. Die bewijst altijd zijn waarde in crisissituaties. Klopt. Ik noem maar wat. Kijk, wij zeggen wel eens in het IMF, dan praat ik gewoon even mijn managing director, Kristalina Georgieva, na. Het is niet de vraag of er ergens een crisis uitbreekt, maar wanneer. En dan komt de brandweerwagen van het IMF. Maar wat er dan gebeurt, binnen de kortste keren heb je dan een groepje bij elkaar. En die maakt een analyse en die zegt, oh, maar dit is een situatie die lijkt op in 1992 dat. Of die lijkt op 1983 dat. Of dat hebben we in 2012.
Dat kun je ook leren van de oudere instrumenten die je toen de tijd gebruikt hebt. Dan heb je een korte, zogezegde feedback loop. Sorry voor mijn lelijke
Engels. Precies. En dat daar ben ik echt heel erg van onder de indruk geraakt. Als u mij nu zou overhoren op alle financieringsinstrumenten die het IMF in de toolkit heeft, in de gereedschapskist heeft, dan ga ik denk ik zakken voor dat examen. Als ik van de centrale bank gekomen was, had ik het wel geweten. Echt indrukwekkend. Terug naar die vraag, die Brix. Nou, bijvoorbeeld, er komt er zo'n postvrij directeur, generaal of directeur van zo'n afdeling. Nou, en dan wordt dat een Duitser, die zeer bekwaam is. Dan komt er kritiek vanuit de Brix. In dit geval de Braziliaanse collega. Die zegt, ja, waarom nou weer een Europeaan?
Alles maar, gesolliciteerd.
Het was de interne kandidaat. Maar, maar daar staat tegenover dat de Portugees die net vertrokken is, Vitor Caspar, die is verantwoordelijk voor begrotingspolitiek, fiscal policy, oud-minister van Financiën, oud-professor, heeft alles meegemaakt. Fantastische kerel. Maar die is vervangen nu door een Chileen. Die, ook een interne kandidaat, maar ook uitstekende papieren. Ook professor, ook minister van Financiën geweest, werkte ook al heel lang bij. Maar daar gaat het om. Dus het gaat niet alleen om de managing director, maar wat gaat er op de sleutelposities, zien wij dan ook voldoende terug. Dus het gaat inderdaad om zeggenschap. Het gaat ook om de benoemingen in het apparaat. Maar het gaat uiteraard ook als antwoord op de vraag van, waarom krijgt land X, Costa Rica, kan die wel een beroep doen op het klimaatfonds van het IMF? Maar een ander land niet. Mm-hmm. Dus ook van hoe worden de middelen eigenlijk precies verdeeld en onder welke voorwaarden. En die fase zitten we nu de komende jaar in, anderhalf jaar, twee jaar. Dat heet dan bij ons, vergeef me het woord, Comprehensive Surveillance Review. Dus dat betekent, we gaan de strategie herzien. Daar gaan we het inderdaad over, what is a macro critical? Wat betekent dat voor klimaat? Maar wat betekent dat ook voor wat bepaalde landen wel en niet. En dat wordt spannend, omdat de Amerikanen natuurlijk hebben gezegd, ja, maar wacht even. Het kan niet zo zijn dat je eenmaal in het infuus, altijd aan het infuus.
Nee, daar moet een einde in zicht zijn. Het was een niet zo subtiel bruggetje in de richting van het einde van de podcast.
Nee, nou niet. Ik vind het heel super interessant eigenlijk.
Ja, ik ook hoor, absoluut.
Maar het is eigenlijk denk ik wel handig, want nu je dit zo aangaf, is van waarom het ene land wel en het andere land niet? En dat is denk ik wel interessant voor de laatste vraag ook, gezien de tijd, is, wordt het IMF dan, of het beeld is als machtsinstrument gebruikt? Bijvoorbeeld steun aan Oekraïne. Van, is het wel toepasselijk om steun te geven aan een land dat zo zwaar beschadigd is geraakt in een oorlog? Of ik reis zoveel of kijk veel ook naar India's nieuws. Dan kijken ze met verbazing dat bijvoorbeeld Pakistan weer de zoveelste bil uitkrijgt. Met het beeld van het wordt beschermd door de VS. Of de VS heeft daar een hand in. Alhoewel ze het niet voor hebben gestemd, maar zich hebben onthouden. Maar het beeld is er wel van dat het IMF als eigenlijk geopolitiek machtsinstrument wordt gebruikt. In hoeverre, wat klopt er eigenlijk van? Of wat is een misconceptie? Of een,
kijk, het is ook heel, heel goed dat u met de voorbeelden komt. Hè? India, Pakistan. Maar ook Oekraïne. Dus wat wel op tafel wordt gelegd, Waarom wel een programma voor Oekraïne? Nou, daar is dus, door diezelfde bureaucratie, is daar weer een nieuwe formule voor bedacht. Gewoon de uitzonderlijke omstandigheden waar het land in geraakte door een agressie van buiten, wat niet alleen een economische invloed op het eigen land had, maar natuurlijk ook spillovers op de regio en op de rest van de wereld. Hè. In het begin was zelfs daar sprake van dat het graan niet meer naar Afrika zou gaan. Alleen, dan krijg je natuurlijk de vraag van wat dan in termen van het IMF heet, even-handedness. Laat het gewoon in Nederlands, gelijke monniken, gelijke kappen. Waarom Oekraïne wel, maar waarom niet in Soedan? Waarom Oekraïne wel, of waarom Pakistan wel? Maar waarom niet in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Nou. En dat is natuurlijk een spanningsveld. Dus je zal steeds, er zit daar nu een westerse hegemonie achter. Nee, dat geloof ik niet. Want als ik ook kijk naar bijvoorbeeld de steun voor het programma voor Oekraïne is veel breder dan alleen maar de EU-landen. Interessant wordt straks, want er komt een nieuw programma voor Oekraïne. Hoe gaat dat opgetuigd worden? Wat gaan de Amerikanen daar doen? Maar je hebt altijd donorlanden, bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea, Canada. Maar dat is natuurlijk steeds moet je aantonen, objectief, aan de hand van wat er aan beleid is ontwikkeld, kan ook nieuw beleid zijn, waarom je als IMF daar instapt. En je moet dus wegblijven van die politieke discussie. India heeft in de board toen wel een aantal argumenten op tafel gelegd, ook terug, ook naar het verleden. Ja, en een deel van wat daar geponeerd was feitelijk niet juist. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een beeld wat er ontstaat. Dit is kousenvoeten lopen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is heel erg moeilijk om die balans te behouden. Tegelijkertijd hoorde ik net ook u zeggen, eens aan het infuus moet niet zijn altijd aan het infuus. Als ik naar bepaalde landen in de wereld kijk, zoals Argentinië en Pakistan, dan heb ik wel het idee dat die behoorlijk lang aan het infuus liggen.
Ja, nou ja, kijk, dit is een heel terecht punt. Laten we even bij Argentinië blijven. Dus aan de ene kant horen we Scott Bessent zeggen, het moet maar eens afgelopen zijn, in mijn woorden, eens aan het infuus, dat betekent niet altijd aan het infuus. En nou, het IMF heeft om goede redenen onder strikte voorwaarden een programma van 20 miljard goedgekeurd eerder dit jaar. En er wordt een lifeline uitgelegd door de Amerikaanse regering. Van nog eens een keer 20 miljard en vanuit de private sector nog eens 20 miljard.
Ja, van 40 in totaal. Dus er nu 60 miljard in een jaar naar Argentinië gegaan.
Nou, dus spelen er uiteindelijk ook politieke overwegingen mee? Zowel bij het ene land als het andere. En hoe groter het land, hoe meer invloed ze hebben. Ja, dat kan je niet helemaal uitsluiten. Wij kunnen de Amerikaanse regering niet verbieden dat ze een lifeline leggen. Dat is aan het Amerikaanse congres om daar wat van te vinden. Het is overigens uit een potje gedaan waar de minister van Financiën zelf zeggenschap over heeft. En als dat met een deal met de private banken. Kijk, aan de andere kant, het IMF heeft één belangrijke taak. En dat is dat aan de conditionaliteiten die het IMF gesteld heeft, wordt
precies,
voldaan.
Dat daar wel aan wordt voldaan. Maakt niet uit waar ze nog anders of elders geld kunnen ontvangen. Ja.
Dus het is super interessant.
Dus wie er geholpen kan worden, dat kan af en toe ook wel eens door de politiek beïnvloed worden. Maar waar je vervolgens aan moet voldoen, aan welke voorwaarden en condities, dat gaat wel de politiek te boven.
Ja, zeker. En ik denk dat dus ook, het IMF moet echt in zijn rol blijven. En nogmaals, dat is een balance act. Zeker in een geopolitieke wereld. Ja, waar de superlatieven niet meer voor te bedenken zijn op dit moment. Mijn Britse collega zei in maart, tectonic changes. Nou, dat is denk ik, komt dichtbij bij de realiteit waar we nu in zitten.
Aan de andere kant, het kan ook goed zijn om landen open te breken. Want het is ook hetzelfde IMF geweest dat India heeft opengebroken in positieve zin, de jaren 90. Ja. En dat vanaf die tijd echt flink is gaan groeien.
Ja.
En ik weet ook van Suriname, het is een klein land, micro-economie. Maar dat het ook wel echt politiek kan dwingen om belangrijke hervormingen door te voeren, ja, die anders nooit gedaan worden.
Ja, nou, Suriname is denk ik ook een heel goed voorbeeld, hè?
Ja.
Omdat wij, Suriname staat nu echt op een tweesprong.
Klopt.
Met de oliefondsen
natuurlijk.
Met de oliefondsen. Dus, en als je dus ziet de adviezen van het IMF, en dan hebben we het, alles komt daar samen.
Ja.
Politieke, economie. En met een dikke knipoog zei een collega van uit Iran, toen hij het over Suriname had, well, we have bad examples in the past. En dan krijg je natuurlijk de Dutch disease.
Ja.
wij hadden het gas en we waren het flink aan het verjubelen in de jaren 60 en 70 met name. Dat is natuurlijk in de economische boeken een echt. En toen heb ik gezegd, ja, inderdaad, daar moet je van leren. U neemt de woorden uit mijn mond. Maar het is natuurlijk heel belangrijk voor Suriname dat ze ook de juiste beslissingen daar nemen. En dan hebben ze hopelijk heel veel aan de adviezen van het IMF.
Klopt, ja, hoop het ook.
Dan moet ik jullie gesprek tot mijn eigen grote spijten gaan afkappen. Rajib, heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid vandaag, als altijd natuurlijk. Meneer Van Rij, Marnix Van Rij, hartelijk dank voor uw komst.
Ja.
Heeft u nog een laatste woord dat u wil richten aan onze luisteraar?
De boekpresentatie ook.
Ja, ja. Zeer veel dank. Ja, nou, ik heb inderdaad een boekpresentatie donderdag aanstaande. Reflecties van een politieke optimist. Een paar keer heb ik al een beetje, dat gaat over de jaren 21, 24 in de Nederlandse politiek, heb ik er naar verwezen. Ik ben zeer geïnteresseerd in jullie kritische beschouwing. Als jullie het gelezen hebben. En bij deze van harte welkom aanstaande donderdag. En ik sluit niet uit. Ik verkeer nu ook in een reflectieve periode van mijn leven. Dat ik misschien ooit nog eens een boek ga schrijven over de periode die ik nu in Washington D.C. meemaak.
We kijken er naar uit. Ik ga ervoor zorgen dat uw link naar uw boek onderaan de beschrijving op Spotify, Podimo, Apple Podcast komt te staan. En ook op onze website www.geopolitieknu.nl. Dus niet geopolitiek.nu, maar geopolitieknu. .nl.
Oh, sorry, exact. Ik zal het nooit meer vergeten.
Ja, uitstekend. Dank voor uw komst. We hebben het vandaag gehad over de rol van het IMF in die fragmenterende wereldorde. Hoe het IMF zich verhoudt natuurlijk tot die zeggenschap van onder meer de Verenigde Staten en ook Europa. Wat ons te wachten staat vanuit Amerikaans perspectief qua hervormingen op het gebied van de dollar, macro-economische onzekerheden. En natuurlijk ook hoe Marnix Van Rij Nederland en België representeert in een Nederlands-Belgische kiesgroep waar 16 landen in zetelen. En dat is best wel indrukwekkend om een kijkje te krijgen achter de schermen van het IMF. Dus hartelijk dank daarvoor. We hebben het gehad over verschillende hulpprogramma's. Denk aan Sri Lanka. Griekenland is naar voren gekomen. Suriname, Argentinië, Pakistan. Dus hebben volgens mij best wel een grote vogelvlucht door de wereldwijde programma's van het IMF gehad. Dat in de afgelopen decennia ook absoluut een leercurve heeft meegemaakt. En dat wil ik nog wel graag benadrukken hier. Want soms wordt er wel eens gedaan alsof dat niet is gebeurd. Maar het IMF van de jaren 80 is wel degelijk een ander IMF dan van heden ten daag. Mis ik nog iets, Rajib? Of was dit hem?
Nee, dat is het. Dat is het. Je hebt het mooi samengevat.
Beste luisteraar, wij hopen dat u weer afscheid heeft kunnen nemen van uw ongeïnformeerde zelf.